U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is 30 januari, dat betekent dat deze maand bijna ten einde loopt. En we gaan de maand februari tegemoet en die opent natuurlijk met dat prachtige feest van de opdracht van de Heer in de tempel Maria Lichtmis. Het is mooi dat Maria Lichtmis dit jaar uitgerekend op een zondag valt. Dat betekent dat het voorrang krijgt op de gewone zondag door het jaar. Dus aanstaande zondag worden in alle kerken wereldwijd de kaarsen weer gezegend en zal dat feest gevierd worden. Nou, voor ons hier bij Radio Maria ook een extra bijzondere dag, want op 2 februari zijn wij gesticht. Het is dus onze verjaardag, 17 jaar geleden inmiddels. En nou ja, dat is dus een bijzonder moment om even bij stil te staan. Maar ik wil vandaag met u gaan spreken over de betekenis van dit feest. Zoals ik net al zei, dit feest heeft twee namen. Opdracht van de Heer in de tempel. En in de volksmond is het beter bekend als Maria Lichtmis. En inderdaad, voor de liturgische hervormingen van begin jaren 70 was dit een Mariafeest. En het had toen een mooie naam, In Purificatione Beate Mariae Virginis. Dus het feest van de purificatie, ofwel de zuivering van de Heilige Maagd Maria. Nou, we gaan er zo bij stilstaan wat dat allemaal betekent. Maar we gaan eerst natuurlijk weer bidden. En ik wil vandaag het mooie Memorare bidden, dat gebed tot Maria, wat wordt toegeschreven aan de heilige Bernardus van Clairvaux. Het is niet helemaal zeker dat hij het heeft geschreven, maar hoe dan ook, een belangrijk gebed in onze traditie. We zullen beginnen met dat gebed en daarna gaan we wat dieper doordringen in dat prachtige feest dat we aanstaande zondag gaan vieren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o allermildste Maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is, dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o Maagd der Maagden, en sta hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen. Beste luisteraars, zondag dus dat feest van Maria Lichtmis. En zoals gezegd valt dat zeker niet altijd op een zondag. Het valt namelijk altijd op 2 februari. Hè. Sommige feesten in onze kerk die worden op de dag zelf gevierd. En sommige feesten zijn in ons land naar de zondag verplaatst. Een heel bekend voorbeeld is Sacramentsdag. Dat wordt wereldwijd in bijna alle landen op de donderdag gevierd. Maar de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft enkele tientallen jaren geleden besloten om dat naar de zondag te halen. Nou, de reden is dat dan meer mensen daarbij aanwezig kunnen zijn. Het jammer is dat dan het besef van wat we op die dag vieren ook minder wordt. Op het moment dat je feesten naar de zondag verplaatst, dan bestaat het gevaar dat mensen niet in de gaten hebben dat het een bijzondere dag is, een aparte dag. Maar goed, dat geldt dus niet voor Maria Lichtmis. Maria Lichtmis wordt altijd op de dag zelf gevierd, hè, 2 februari. En dat is ook de reden dat het in het besef van veel mensen wat naar de achtergrond is geraakt. Want op het moment dat het door de week wordt gevierd, ja, dan bestaat het gevaar dat er ook maar weinig mensen bij aanwezig zijn. En daarom is het denk ik goed om dit feest, wat we nu dus wel op zondag vieren, waar nu dus wel de hele gemeenschap bij aanwezig is, dat we dat even wat meer gaan uitdiepen. Zoals gezegd, van oudsher een Mariafeest. In purificatione beate Mariae Virginis. Dus de zuivering, de purificatie van de Heilige Maagd Maria. Nou, wat betekent dat? In de oude Joodse wet was voorgeschreven dat wanneer een kind was geboren, en als dat kind dan de eerstgeborene was, en ook nog van het mannelijk geslacht, dan moest dat kind na 40 dagen naar de tempel van Jeruzalem om daar te worden gereinigd samen met de moeder. Nou, u voelt het misschien aankomen, Jezus en Maria. Hè, het is 40 dagen geleden dat we Kerstmis hebben gevierd. Maar dan kun je natuurlijk de vraag stellen, ja, zuivering, purificatie, is dat wel nodig bij Jezus en Maria? He, want we hebben hier te maken met net die twee mensen, die in de loop van heel de mensengeschiedenis de enige twee waren die geen zonde nodig hadden. En als wij in onze kerk spreken over reiniging, purificatie, dan heeft dat altijd met de zonde te maken. Nou, dat is een belangrijke vraag, want inderdaad, ze hadden in die zin geen zuivering nodig. He, dus op het moment dat er wordt gesproken over zuivering van de maagd Maria, het oorspronkelijke naam van dit feest, dan gaat het niet zozeer om een zuivering van zonde. Want Maria, zoals we weten, was al voor haar geboorte zelf ook helemaal gevrijwaard van die zonde. Wat wordt er dan wel bedoeld? Nou, omdat Maria en Jezus natuurlijk in de Joodse traditie opgroeien, Maria als mens, Jezus als mens en God, hebben ze wel die Joodse traditie zich helemaal eigen gemaakt, maar er wel een totaal nieuwe invulling aan gegeven. Of, beter gezegd, ze hebben het tot vervulling gebracht. We zien dat ook in een mooi feest als de doop van de Heer. Op het moment dat Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. We weten, het doopsel van Johannes is een doopsel van bekering. Het is niet ons doopsel zoals wij dat kennen. Ons doopsel is een doopsel van wedergeboorte. Wij worden geboren als kinderen van God. Het doopsel van Johannes was om bekering aan te zeggen. Dus maak recht de paden voor de Heer. En ook Jezus heeft dat doopsel ontvangen. En ook daar zit een soort tegenstrijdigheid in, want Jezus heeft helemaal geen bekering nodig. Maar wat gebeurt daar? Jezus die draait als het ware de rollen om. Ja, dus Jezus laat zich dopen. En dat doopsel is een doopsel van bekering. En normaal zou het water diegene die wordt gedoopt heiligen. Maar bij Jezus wordt het omgedraaid. Door het doopsel van Jezus wordt Jezus niet geheiligd, maar wordt het water geheiligd. Dus Jezus geeft daarin een nieuwe betekenis aan dat doopsel. Dus hij neemt de gebruiken, de tradities van het oude Joodse volk aan. Hij laat zich daarin vormen, maar tegelijkertijd vormt hij die traditie zelf op zijn beurt. En precies dat gebeurt ook in dat feest van de zuivering van de heilige maagd Maria. Op het moment dat Maria wordt gezuiverd in de tempel, dan draait zij de betekenis van die zuivering om. En dan zouden we kunnen zeggen dat door dat moment, 40 dagen na de geboorte van Jezus, waarop zij en haar zoon worden gezuiverd, zuiveren zij de tempel. Dus ook daar, omdat ze natuurlijk allebei zondeloos zijn, worden de rollen omgedraaid en is het Jezus, de opdracht van Jezus in de tempel, die maakt dat de tempel zelf wordt gezuiverd. En dat is ook de reden dat we dit feest altijd beginnen met een lichtjesprocessie. U kent Maria Lichtmis waarschijnlijk wel. Je hebt eerst een processie naar de kerk toe. We hebben allemaal een kaarsje in de hand. Die kaarsen die zijn gezegend. En dat maakt dus dat op dat moment het licht van deze wereld, Jezus Christus, zelf de tempel van Jeruzalem binnentreedt. En we weten, de tempel van Jeruzalem die was natuurlijk gebouwd om de eredienst aan God, aan de Vader, te voltrekken. En we weten ook dat die tempel in zekere zin een tijdelijke tempel was. We weten dat het hele oude Joodse verbond en de oude Joodse wet als het ware een soort overbrugging vormde naar de komst van Jezus Christus. En op het moment dat in het jaar 70 de tempel wordt verwoest, is dat voor het Joodse volk natuurlijk moeilijk en pijnlijk, maar voor een christen minder. Waarom? We leven wel mee met de Joden, daar gaat het niet om, maar voor ons geloof hebben wij de tempel niet meer nodig. Want wij hebben een nieuwe tempel, Jezus Christus. Dat zegt hij zelf ook. Breekt deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer herbouwen, zal ik hem laten herrijzen. Nou, de Joden zijn helemaal overstuur, want die denken, die grote stenen tempel, daar is tientallen jaren aan gebouwd. En dan komt er ineens deze man die zegt dat hij die tempel in 3 dagen weer zal herbouwen als die wordt verwoest. Maar Jezus spreekt natuurlijk over de tempel van zijn eigen lichaam. En dus Jezus geeft ook een nieuwe betekenis aan het begrip tempel. En dat weten we dat Jezus ook zal zeggen tegen de Samaritaanse vrouw. Niet daar op die berg of in de tempel van Jeruzalem. Nee, degene die de Zoon van God zullen aanbidden in geest en waarheid. Dat is de ware eredienst. Dus we zien aanstaande zondag 2 februari dat Jezus Christus zelf, die wordt genoemd het licht der wereld, met zijn aanwezigheid de tempel tot vervulling kon brengen. Hij is namelijk het hart van de tempel. Hij is het hart van de eredienst. Hij is het voorwerp, om het even oneerbiedig te zeggen, van onze aanbidding. En daarom horen we ook heel mooi aanstaande zondag in de evangelielezing hoe Simeon, een wetgetrouw en vroom man zoals het evangelie zegt, Jezus Christus herkent als het licht dat voor alle heidenen straalt. Met andere woorden, de Messias, de Christus, degene die al eeuwen daarvoor was verwacht, die het volk dat in het duister dwaalt het licht zou moeten tonen, het licht van zijn eigen leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat licht komt de tempel binnen. Ofwel, je kunt zeggen, Jezus komt thuis. De tempel, het huis van zijn vader, hij zal dat later ook nog bevestigen. Wist gij dan niet dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn? Dat zegt hij wanneer Jozef en Maria Jezus kwijt zijn, nadat ze op bedevaart zijn geweest naar Jeruzalem en Jozef en Maria alweer terug naar Nazareth aan het trekken zijn. En dan dat hele bekende verhaal natuurlijk van de 12-jarige Jezus die lesgeeft in de tempel. Wist gij niet dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn? Met andere woorden, het licht van deze wereld, Jezus Christus, komt op 2 februari thuis. Thuis in de tempel van God. En hij geeft daar een nieuwe bestemming aan die tempel. Hij zegt niet meer dit stenen gebouw, maar de aanbidding van mijn heilig hart zal jullie redding zijn. Nou, zoals ik al zei, dit is ook een Mariafeest. Waar blijkt dat dan uit? Nou, we horen dat volgens de oude Joodse wet was voorgeschreven dat bij die purificatie, dus 40 dagen na de geboorte van een eerstgeboren zoon, dat gold dus voor alle Joodse jongetjes, die moesten allemaal naar de tempel met hun moeder. En moeder en zoon moesten dan gereinigd worden. En we horen dat een koppel tortels of 2 jonge duiven geofferd moeten worden. Nou, als we daar even over nadenken, 2 jonge duiven. Duif, natuurlijk ook het symbool van de Heilige Geest, het symbool van onschuld. Zoals Jezus ook zegt, wees argeloos als duiven en listig als slangen. Dus de onschuldige duif. 2 onschuldige duiven. Nou, je kunt zeggen, Jezus en Maria, de 2 onschuldige duiven die op 2 februari in de tempel aan God worden opgedragen. En waarom weten we dat de opdracht van de Heer in de tempel niet alleen om Jezus gaat, maar ook om Maria? Omdat ook diezelfde Simeon, die profeet, nog een extra voorspelling doet. Dus niet alleen dat Jezus Christus het licht van deze wereld zal stralen voor de heidenen, dat zegt hij, dat horen we aanstaande zondag in het evangelie. Maar hij zegt ook heel specifiek tegen Maria, en uw ziel zal met een zwaard worden doorboord. Uw ziel zal met een zwaard worden doorboord. Dat zegt hij niet eens over Jezus. Wij weten natuurlijk dat het moment waarop de ziel van Maria met een zwaard wordt doorboord, dat de kruisdood is van haar zoon. Maar we horen hier dus dat die voorspelling meteen aan Maria wordt gericht. Dus dat Maria vanaf het begin van het leven van Jezus al helemaal wordt opgenomen in die toewijding van de zoon aan de vader. En dat ze volledig deelt in die toewijding. Jezus Christus behoort exclusief zijn vader toe. Alles wat hij op aarde doet is erop gericht om de wil van de vader te doen. Hij bevestigt dat nog een keer in zijn doodstrijd in de Hof van Olijven. Niet mijn wil, vader, maar uw wil geschieden. Dus zijn hele wil is gericht op de wil van de vader. En we zien dat Maria in die beweging van de zoon naar de vader, die uiteindelijk de climax zal vinden aan het kruis, dat Maria daar volledig in deelt. En op het moment dat het hart van Christus wordt doorstoken, wordt ook het hart van Maria, de ziel van Maria, doorboord. En dat is belangrijk voor ons om te weten, want dat maakt namelijk dat Maria als het ware de sleutel is tot het evangelie. Als we de volle maat van de pijn van Christus willen begrijpen, moeten we bij Maria te rade gaan. Want haar hart, haar ziel werd met een zwaard doorboord. Dus als er één persoon is aan wie we de vraag kunnen stellen, ja, wat betekent dat lijden van Jezus Christus nou eigenlijk? Dan moeten we naar Maria gaan. Zij is als het ware de aardse vertaling van dat hele lijden. En een prachtig beeld wat dat bevestigt is het bloed en de kelk. Op het moment dat we samen met Maria aan de voet van het kruis gaan staan, u kent misschien die afbeelding wel, dat u dan een afbeelding ziet van Jezus aan het kruis en uit zijn zijde stroomt bloed en water. Dan staat er vaak een engel bij die met een kelk dat bloed en dat water opvangt, dus als een beeld van de Eucharistie. Maar wie is die kelk? Die kelk is Maria zelf, zou je kunnen zeggen. Zij is degene die dat lijden van Jezus Christus opvangt. Zij is de getuige van dat lijden. Op het moment dat Maria daar niet had gestaan, was als het ware het bloed en het water op de grond gevallen. He, had niemand het opgevangen, maar Maria in haar hart vangt dat lijden op. En daarom is zij het vat van Gods genade. Zij is de kelk van de liefde van God. En tot slot, daar wil ik vandaag mee afsluiten, wil ik nog even stilstaan bij het feit dat Maria in die zin ook troosteres van de bedroefde is. En dat zij als geen ander kan begrijpen wat een zondaar doormaakt. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, want Maria heeft geen zonde gekend. Dus hoe kan Maria nou ooit een zinnige uitspraak doen over een zondaar? Ze weet helemaal niet hoe het is om te zondigen. En toch is het zo dat Maria als geen ander weet wat een zondaar moet doormaken. En waarom is dat? Omdat Maria als geen ander heeft ervaren wat het betekent om Jezus te verliezen. En wat is onze zonde anders dan het verlies van Jezus? Op het moment dat wij als zondaren zondigen, en zeker als we ernstig zonden, als we doodzonde bedrijven, op het moment dat we dat doen, verliezen we Jezus in ons leven. En daarom heet het ook een doodzonde. Het maakt namelijk het eeuwig leven dat God ons wil schenken dood. We sluiten de poort naar zijn genade. En Maria heeft die ervaring ook gehad, ook al was zij zonder zonde. We weten dat op het moment dat Maria Jezus 3 dagen kwijt is, hè, wanneer hij in de tempel verblijft als 12-jarige jongen, heeft ze die diepe, duistere ervaring doorgemaakt van hoe het voelt voor een zondaar om Jezus kwijt te zijn. En diezelfde ervaring heeft ze natuurlijk ook weer aan het kruis gehad. Dus Maria, als moeder van barmhartigheid, weet als geen ander wat het is om Jezus te verliezen. Het enige verschil is dat het in haar geval niet komt door haar zondigheid, maar door onze zondigheid. Want door onze zondigheid is Maria Jezus kwijtgeraakt, is Jezus vermoord. Dus laten we daarom, broeders en zusters, aanstaande zondag met dat prachtige feest naast Maria gaan staan. Laten we ook die voorspelling van Simeon in ons eigen leven laten doorwerken. Op het moment dat wij delen in het lijden van Jezus Christus, zullen we ook in zijn overwinning delen. Dus op het moment dat ook dat zwaard, hè, in meerdere of mindere mate ook door onze ziel gestoken zal worden vanwege die kruisdood, dan is dat uiteindelijk ons geluk. En dat is ook de reden dat als Maria niet aan de voet van het kruis had gestaan bij de dood van haar zoon, dan was ze echt ongelukkig geweest. Nu staat ze aan de voet van het kruis, moet de volle maat van het lijden delen, diepe pijn, onvoorstelbare diepe pijn, maar de pijn was nog groter geweest als Maria daar niet had gestaan. Want dan had dat ontrouw betekend. Dan had dat betekend dat ze niet had stand gehouden tot het einde toe. Nou was dat in het leven van Maria natuurlijk ondenkbaar, want ze was volledig gericht op de wil van haar zoon. Ze was volledig gericht op God volgen, op de zuiverheid die zij vanaf de allereerste dag van haar leven had ontvangen van God, om die in stand te houden. Dus ze kon in zekere zin niet anders, ook al had ze een vrije wil. Ze wilde niet anders, beter gezegd. Maar dat was de ware... Het ware verlies geweest als Maria niet aan de voet van het kruis had gestaan. Dus hoewel dat kruis pijn betekent, is het tegelijkertijd wel precies die plaats waar we moeten gaan staan. Want daar ligt ook ons geluk, daar ligt de kiem van ons geluk, daar ligt de kiem van de verrijzenis. Dus laten we vervullen aanstaande zondag door het licht dat de tempel binnenkomt. Laten we bidden dat Jezus Christus ook het licht van ons leven mag zijn en dat we het kruis niet schuwen. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.